Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, aflevering 34 alweer. Mijn naam is Wietse Niese, ik ben interim bestuurder bij Ronduit Onderwijs en ik maak deze podcast samen met Wim. Hey Wim.
Hoi, ik ben Wim Pelgrim, docent Nederlands op een middelbare school in Helmond en daarnaast directeur van Stichting Blockchain. En in deze 34e aflevering gaan we met een super actueel onderwerp aan de slag. Zo actueel dat toen wij ermee bezig gingen, de minister dacht, laat ik eens een brief aan de Tweede Kamer sturen over dit thema. En namelijk het inclusieve onderwijs. En Wietse, wat doe jij in het dagelijks leven rondom inclusief onderwijs?
Ja, nou, ik heb best wat geluk, zou ik wel willen zeggen. Want Ronduit Onderwijs, de stichting waar ik bestuurder voor ben, die is best inclusief. Wij hebben namelijk regulier onderwijs in allerlei soorten en maten. Maar ook speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. En zelfs binnen die sectoren hebben we allerlei geuren en kleuren en smaken. Dus ik ben altijd wel geneigd om te zeggen van nou, hè, als je als leerling binnen Ronduit een extra ondersteuningsbehoefte hebt, grote kans dat dat dan ergens binnen de stichting ook, dat we een plekje voor je hebben. En dat kan gaan, toch wel met name over gedragsproblematiek. Hè. Wij zijn helaas niet in staat om meervoudige gehandicapte kinderen, hè, dan met name ook lichamelijk. We hebben geen zwembaden of grote oefenruimte, zeg maar. Daar zijn dan weer andere schoolbesturen heel goed in. Als het gaat om gedrag of cognitie, dan zijn we eigenlijk best een heel inclusief bestuur. Ja,
ja, ik zat daar voor mijn school en vakgebied ook over na te denken. En ik merk dat, ja, los van, hè, we hebben leerlingen met een rolstoel. We hebben ook wel eens leerlingen met ADHD of dat soort gedragsproblemen, autisme. Maar dat toch voor mij, zeker aan het einde van HAVO en VWO bovenbouw, hè, dat toch een redelijk onzichtbaar probleem is. Je komt wel eens een leerling tegen, maar heel vaak hebben de leerlingen die echt niet goed passen in het onderwijssysteem of behoeftes hebben die waar een reguliere school niet in kan voorzien, die zijn al lang een keer ergens afgeslagen voordat ze bij mij in de klas komen. En dat maakt het voor mij wel een heel onzichtbaar probleem. En daarom vond ik het gesprek met Melchior, dat je straks gaat horen, ook heel interessant. Omdat die, hè, vanuit zijn ervaring met 12 verschillende onderwijsplekken in zijn hele onderwijscarrière tussen 0 en 21, toch, ja, mij een spiegel kan voorhouden met, ja, niet voor iedereen gaat het onderwijs zo makkelijk als wat voor mijn leerlingen wel eens lijkt.
En dat gesprek met Melchior, dat is een soort van duo gesprek geworden, hè?
Ja, dat is samen met Ria de Jonge van Leerroute Lelystad, speciaal voortgezet onderwijsschool, die zich heel erg richt op hoe krijgen we leerlingen die thuis zitten, die uit het onderwijssysteem gevallen zijn, weer terug dat onderwijssysteem in. En die zijn inmiddels zo succesvol en populair dat ze van 15 naar 140 leerlingen zijn gegroeid en nu zelfs aan hun max zitten, omdat ze het gewoon qua gebouwen en mensen niet gebolwerkt krijgen. Dus mensen willen echt wel heel graag weer naar school. Alleen niet voor iedereen is er de juiste plek te vinden op dit moment.
Ja, dus dan heb je daar een ervaringsdeskundige eigenlijk, hè, met Melchior. Iemand die midden in de praktijk staat, Ria in haar school. En we hebben ook een gesprek, of jij vooral, met Eva gevoerd. En volgens mij gaat dat gesprek meer over wat inclusief onderwijs nou eigenlijk is. En Eva werkt bij het samenwerkingsverband waar mijn scholen of een aantal van mijn scholen ook onderdeel van zijn. Wat was de inhoud van dat gesprek?
Ja, dat ging met name ten eerste ook over wat doet een samenwerkingsverband. Want ook dat is voor een docent op een gewone werkplek vaak heel onzichtbaar. Je hebt wel eens een leerling die dan daar ondersteuning uit krijgt en dan krijg je ermee te maken. Maar hoe dat precies werkt en welke keuzes daar worden gemaakt en waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt, dat zie je eigenlijk niet zo. Ik ken dat vooral uit mijn tijd dat ik ook als afdelingsleider op een school werkte en wij heel erg bezig waren met de inrichting van dat systeem in 2013, 2014. Maar het is een laagje verderop. Dus daar zijn we eens begonnen. En vervolgens ook van, ja, wat kunnen we doen om het onderwijs inclusiever te maken? Maar Eva werkt volgens mij ook redelijk veel met jou ook en jullie ook samen als scholenkoepel, of niet?
Ja, klopt. Ja.
Nou, ik denk dat we dan maar eens een stapje moeten maken naar die gesprekken. En dat we gewoon eens moeten gaan luisteren wat we hebben kunnen leren over inclusief onderwijs. De sponsor van deze maand is Medilex Onderwijs. Medilex Onderwijs heeft het grootste aanbod van nascholing voor het onderwijs en bestaat dit jaar 15 jaar. De congressen en cursussen worden ontwikkeld door mensen die zelf voor de klas hebben gestaan en dus weten waar jij als docent of schoolleider tegenaan loopt. De nascholing van medelex onderwijs wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3 en 94% van de deelnemers raadt het aan. Schrijf je je in voor een congres of cursus van medelex onderwijs met Pictio in het opmerkingenveld, dan krijg je zelfs een leuk cadeautje. Kijk op www.medelexonderwijs.nl voor het hele aanbod. Ja, ik zit hier dus aan tafel met Eva. Eva, zou je jezelf even willen voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Eva Smit-Knossen. Ik ben onderwijsconsulent passend onderwijs bij een samenwerkingsverband in Noord-Kennemerland. En daarnaast ben ik regisseur. Dat is eigenlijk het eerste aanspreekpunt van het oudersteunpunt in Noord-Kennemerland.
En Noord-Kennemerland, voor luisteraars die niet in die omgeving wonen, ligt ongeveer?
Dat is regio Alkmaar. Okay. Bergen, Heilo, Langedijk, Heergewaard. Dat is eigenlijk de regio Noord-Kennemerland, zoals wij het noemen.
Hey, we gaan het vandaag hebben over inclusief onderwijs, passend onderwijs. Nou, toevallig heeft minister Wiersma vorige week een hele brief daarover ook naar de Kamer gestuurd. Die komt vast ook voorbij. Maar voordat we daar helemaal induiken, eerst even kijken wat is nou passend onderwijs en hoe organiseren we dat op dit moment? Want ik weet niet of iedereen daar een heel goed beeld van heeft.
Ik kan natuurlijk antwoord geven over het stukje hoe wij dat doen binnen ons samenwerkingsverband. Want dat is echt verschillend en dat laat ook aan iedereen over. En wat ik denk voor ons belangrijk is dat het stukje is dat wij werken als consulenten in werkgebieden. Dus je moet je voorstellen, wij hebben in totaal 102 scholen die wij bedienen in het primair onderwijs. En aan die 102 scholen zijn zeg maar consulenten gekoppeld, waaronder ik bijvoorbeeld ook. En dan ga je samen met de scholen ga je eigenlijk vormgeven aan passend onderwijs. En met scholen, het is een groot begrip, maar daarmee bedoel ik het kind, de ouders, de leerkracht, eventueel andere externe. Ga je echt kijken, wat is er nodig om de veerkracht in dit systeem te versterken?
Dat is nog relatief nieuw, want ik kan me herinneren, een jaar of 8 geleden zat ik op een andere school, ook in de schoolleiding, dat we toen heel erg druk bezig waren met het inrichten daarvan en welke zorg kunnen we wel en niet bieden. Er was toen heel veel discussie over. Waarom is het systeem eigenlijk op deze manier ingericht?
We hebben natuurlijk een hele geschiedenis van manieren bedacht hoe we dit het beste kunnen inrichten. En uit de geschiedenis leert men elke keer en een aantal jaar geleden is er toen gekozen voor het samenwerkingsverband om het op deze manier in te richten. Het oude systeem nog is het rugzakje als je als leerling zeg maar meeneemt, dus individueel als leerling. Maar we zijn er steeds meer achter gekomen dat het niet altijd helpend is om alleen maar naar het kind te kijken. Het is veel helpender om zeg maar naar het hele systeem te kijken. Dus met het hele systeem bedoel ik het systeem van het gezin, maar het systeem zeg maar ook van de school, het systeem van de sportclub of wat dan ook zeg maar, om eigenlijk veel breder te kijken en ook vanuit meervoudig perspectief te kijken van wat is hier nodig.
Ja, en is dat dan, we zitten even een beetje in de definities van, dit is het passend onderwijs, we moeten het onderwijs passend maken voor verschillende kinderen die verschillende behoeftes hebben. Is dat dan iets anders voor jouw gevoel dan inclusief onderwijs, waar ook heel erg over gesproken wordt?
Ik weet niet of het heel veel anders is. Het heeft te maken inderdaad met definities en hoe perspectief je er tegenaan kijkt. Het is eigenlijk het veel meer dat we eigenlijk toe moeten naar inclusieve maatschappij. Als ik het zo mag zeggen. Dus veel breder kijken. Waarom hebben we dan ook de scope gelegd op onderwijs? Omdat de kinderen van nu maken de toekomst, zeg maar. Dus hoe mooi is het om hen al mee te nemen in die beweging die we met z'n allen zijn aan het maken zijn, zeg maar. En ik noem het bewust een beweging en een proces, omdat als je heel erg naar SEC-definities kijkt, vertroebelt dat ook, of vernauwt dat je ook, zeg maar, in de bewegingsruimte die je nodig hebt om met elkaar.
Ja, want ik laatst hoorde ik denk in de podcast ook een soort definitiediscussie over het diversiteit is dat iedereen zichzelf mag zijn en dat we dat toelaten. En inclusiviteit is zorgen dat iedereen ingesloten wordt, maar dan moet je ook deel worden van het geheel en zo. Ik weet ook niet of we met dat soort definitiediscussies heel veel opschieten.
Nee, ik denk het ook niet. Tuurlijk, kijk, het is belangrijk wel dat je met elkaar gaat zoeken naar waar zit onze overlapping, zeg maar. Want het is niet één manier, het is niet één werkwijze, het is niet één richting die je opgaat. Het is een bepaalde gedachte, beweging. En je gaat met elkaar kijken op dat moment, ja, aan tafel, als ik het zo even mag noemen. Wat betekent deze beweging op dit moment voor dit systeem?
En maar hoe gaat het bij jullie in zijn werk? Hè? Stel, ik heb een kind met een vraag of met een probleem, of die kan niet zomaar het onderwijssysteem doorstromen. Wat gebeurt er dan vervolgens?
De vraag, hè, die kan ook vanuit verschillende kanten komen. Ik denk dat dat ook wel goed is. Hè. De vraag kan zelf vanuit het kind komen. De vraag kan uit van de leerkracht komen. De vraag kan vanuit ouders komen. Dat zijn een beetje de grofweg de grootste variaties die wij tegenkomen. En wat je dan eigenlijk ziet als onderwijsconsulenten, worden we eigenlijk gevraagd ook om daarin mee te kijken naar dat vraagstuk. Met een open blik om te kijken welk vraagstuk ligt hier nu op tafel en wat kunnen we met elkaar hierin betekenen. En je merkt al dat ik een best wel breed antwoord geef, omdat ik zie leerlingen, je moet je voorstellen, nou, ik zie allerlei type soorten leerlingen. En het is niet één pasklaar antwoord wat je krijgt. Het is net wat op dat moment nodig is. En het belangrijkste is dat je eigenlijk samen kijkt wat er nodig is. Soms is dat in de klas een extra hulpmiddel of een extra stukje aandacht op iets. Maar soms is het juist buiten de klas om te kijken als een leerling behoefte heeft aan een plekje met wat rust. Het zijn zo gevarieerd de type leerlingen die we krijgen. En dat is ook eigenlijk, ja, vind ik het mooie, omdat het elke dag puzzelen is met elkaar. Het is niet zo dat, nou ja, ik chargeer een beetje, wij onderwijsconsulenten komen binnen en wij hebben het antwoord en hier is het en ga je gang, zeg maar. Nee, wij gaan met elkaar kijken wat is er nodig voor dit systeem. Ja. En soms betekent het dat de leerkracht iets nodig heeft om zich te versterken, veerkrachtig te worden. Soms hebben de ouders iets nodig, soms heeft de leerling iets nodig, soms is er op alle vlakken iets nodig. Soms kan dat binnen de school, soms kan dat buiten de school. Dus dat, ja, dat is maar net, want je hebt maar één doel natuurlijk, dat je een stapje verder bloeit, zeg maar, of een stapje verder gaat. En dat kan alleen maar als je er samen uitkomt wat dat stapje dan is.
En kan dat stapje ook zijn, want het beeld van passend onderwijs is, hè, van kinderen moeten zo lang mogelijk naar een reguliere basisschool. Kan dat ook dat stapje daarbuiten zijn, van hè, we gaan naar speciaal onderwijs of we gaan naar een ander type onderwijs toe?
Ja, zeker. Dat kan het stapje ook zijn. Wij zelf noemen altijd, dat is eigenlijk de laatste stap die je met elkaar maakt, omdat er nog zoveel variaties tussen zijn. Het kan ook best zijn dat als je een leerling hebt op regulier onderwijs in bepaald type onderwijs, ik noem maar bijvoorbeeld het Dalton-onderwijs, waarbij er veel zelfstandigheid wordt gevraagd van leerlingen, dat zij daar op dat moment niet floreren, maar misschien wel op een school waar klassikaal frontaal onderwijs wordt gegeven. Dus dat is ook nog de beweging. Dus je gaat eerst kijken in het systeem. Hè, wat is er nodig op de school op dat moment? Soms maak je dus een uitstapje naar een andere school die een andere vorm van onderwijs aanbiedt. En we hebben ook speciaal onderwijs. Jazeker, dat kan ook een stap zijn die genomen wordt met leerlingen. Ja.
En dan maak ik even het stapje naar het stuk van de minister. En daar komt nog sterker in naar voren van het idee is dat alle kinderen samen naar school gaan. En je ziet bij heel veel basisschooldocenten, met name die op Twitter en andere social media actief zijn. En dat zijn is natuurlijk ook het is geen dwarsdoorsnede. Maar zie je toch ook wel gelijk de zorg van, maar wacht eventjes, straks krijg ik en een kind met een rolstoel en een blind kind en een kind met een psychische aandoening. En die moet ik allemaal in een groep van straks 29 kinderen, want ja, de groepen worden steeds groter. Moet ik die gaan bedienen? Dat kan ik toch helemaal niet? Dat is een beetje het gevoel of het beeld dat ontstaat. Maar als ik zie, er staat een aantal actielijnen in. En maar dan zie ik als eerste punt staan toerusten van school en personeel. En laagdrempelige hulp in en nabij de school. Dus in die zin lijkt, als je naar de lijnen kijkt, wel dat daar een start wordt gemaakt. En dan pas dekkend aanbod van inclusief onderwijs en ondersteuning. Dus dan ga je meer op systeemniveau. Bouwen aan een toegankelijke en inclusieve huisvesting. Ja, dat zit er natuurlijk ook in. Er wordt wel nagedacht over wat is er echt nodig. Maar inderdaad, het is niet van vandaag op morgen geregeld.
Nee, en het begint echt klein, hè. Wat wij ook zeggen, want ik kom natuurlijk ook op de school, ik hoor de zorgen ook. We voeren gewoon heel veel gesprekken en we beginnen ook vaak, zeg maar, en ook wij als consulenten en als samenwerking, dat je eigenlijk ook weer even een stapje naar de geschiedenis kijkt. Hè? Naar het begrijpen wat exclusie en segregatie, wat dat ons tot nu toe heeft opgeleverd of niet heeft opgeleverd. En als je daar met z'n allen het eens over heb en gaat kijken en wat zien we dan? Nou, ik geef altijd het voorbeeld, wat ik eigenlijk, want ik heb zelf een zoon ook met zorg en ik zal nooit vergeten, zeg maar, dat ik naar een school toe kwam, die hoorde het hele verhaal aan en de schoolleider zei tegen mij, we hebben het nog nooit gedaan, maar we gaan het gewoon samen doen. En die zin gaf mij dus heel veel vertrouwen. Terwijl ik best wel vaak hoor, maar ik kan dat niet, ik weet het niet, ik doe het niet. En dat is ook een hele normale reactie. Maar door dus, die uitspraak gaf dat toch vertrouwen. En er zit best wel een paradox in, want je zegt eigenlijk, we hebben het nooit gedaan, maar we gaan het samen doen. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is. Je hoeft niet alles te kunnen, je hoeft niet alles te weten. Die openheid van het welkom zijn en het samen doen, dat is het allerbelangrijkste.
Wat zou er nog anders moeten of anders kunnen? Of waar zouden we als onderwijs of maatschappij breed daar nog extra aandacht aan kunnen geven?
Wat ik net al aangaf, zeg maar, voor heel erg van, het ligt aan dit kind moet veranderen, hier moet iets mee gebeuren, hier gaan we iets mee doen. Ja, dan komt natuurlijk ook het hele labelingsproces. We hebben nog nooit zoveel diagnoses op een school, zeg maar, gehad. Dat gaat steeds meer uitbreiden. Kinderen met ADHD, het wordt alleen meer. En dat komt ook, hè. Weet je, ik heb er geen oordeel over, want dat komt ook. Want als je een label hebt, dan krijg je weer recht op zorg. Nou, het zit allemaal zo systemisch in elkaar, dat je soms wel eens bijna zegt, doe maar een diagnose, want dan krijg ik hulp. Want nu komen we soms nog wel eens in een situatie terecht waarin een diagnose eigenlijk een prognose geeft over de richting hoe het gaat lopen. Terwijl als we ons verdiepen in ook mensen die ook een diagnose hebben en denken, aan de ene kant heb ik het en aan de andere kant geven ze ook aan van wat we vaak zien is dat ze mij als persoon gewoon niet meer echt zien. We zien alleen nog maar de diagnoses en de labels. Ik denk dat het belangrijkste is dat we terug moeten naar het menselijke. Zie de mens, kijk wat de mens nodig heeft, ga weg van al die ruis die eromheen zit, maar echt om te kijken en wat heeft deze mini-maatschappij zeg maar nodig.
Stel dat ik als docent morgen denk van ik wil iets met die inclusiviteit. Wat kan ik dan als docent het beste doen? Wat kan ik morgen veranderen om het voor iedereen beter te maken?
Ik zeg altijd vooral heel veel gaan luisteren. Echt luisteren. Ga echt luisteren. Ik benader hem echt 3 keer. Omdat als je goed luistert naar leerlingen en de tijd daarvoor neemt en naar docenten en gewoon in je schoolomgeving is echt gaan kijken, maar wat wordt hier nu gezegd en hoe zit ik er zelf ook in, hè, als persoon? Wat hoor ik zelf? Wat is mijn eigen visie en missie daarop? Wat is eigenlijk, hoe komen we op dit punt? Dus het stukje geschiedenis. Ga het gesprek aan. Ga het gesprek aan met elkaar. En het zit hem echt in die hele kleine mini dingetjes. Dus dat is eigenlijk stap 1. Ga het gesprek aan met elkaar over dit onderwerp.
En vanuit het samenwerkingsverband, hè, want dan kom je uiteindelijk vanuit die klas of bij die leerling vandaan, kom je vaak via een schoolleiding bij dan het samenwerkingsverband. Wat kunnen samenwerkingsverbanden nog anders of beter doen dan er op dit moment al gebeurt? Want we zijn pas 8 jaar bezig, maar daar zijn vast ook al dingen die anders of beter nog kunnen.
Zeker. En dan kan ik het beste reflecteren natuurlijk vanuit ons eigen samenwerkingsverband. Dat vind ik altijd wel even belangrijk om te benoemen. Ook wij zijn aan het, wij noemen het prototypes, aan het proberen. Wat zouden we hier mee kunnen? Dus dat bedoel ik dat we bijvoorbeeld binnenkort starten met een pilot om te kijken, kunnen we eventueel jeugdhulp meer aansluiten op school. Hè, dus als ik kijk naar primair onderwijs, hè, de leerlingen, het is eigenlijk een soort mini-maatschappij in school. Ja, daar zien ze gewoon, het is een juf of een meester. Nou, stel je voor, er zou een juf of een meester zijn die meer over emoties en gevoelens gaat praten en noem het maar op. Wat eigenlijk dus, nou, we hebben nu de term jeugdzorgwerker of wat dan ook eraan gekoppeld. Maar hoe mooi zou dat zijn als dat geïntegreerd wordt op school, waardoor je dus preventief meer bezig bent. Dus het... dus dat is een van de dingen waar we bijvoorbeeld mee bezig zijn. Maar ook aan het kijken van, ook in die hele kleine, het zit hem in die hele kleine dingen. Hè? Dus echt op schoolniveau kijken. Ik kan me nu bijvoorbeeld een voorbeeld voor me halen waarin een aantal leerlingen, nou ja, toch wel wat zorgen waren. Gaan ze het hier redden? Gaan ze het hier niet redden? Nou, school is heel open geweest van wat hun zorgen waren. Ouders zijn open geweest. Nou ja, leerlingen hebben zelf aangegeven, wij willen hier gewoon blijven op deze plek. Nou, dan gaan we kijken wat kunnen we doen. En wat we daarin hebben gedaan is dat we leerlingen in een school aan elkaar hebben gekoppeld. En ze daar dus extra ondersteuning hebben geboden. Ja, is dit nou een voorbeeld van inclusiever onderwijs? Ik weet het niet of dat het voorbeeld is. Maar voor deze leerlingen, het zijn er 4 of 5, door we ze te bundelen, kunnen ze blijven op hun school. Hoeven ze niet naar een andere school te gaan. Dus ja, dan is het voor deze 4, 5 leerlingen, is het geslaagd.
En daarmee heb je misschien toch voor 4, 5 mensen hun leven wezenlijk beïnvloed.
Ja, nou, en zo moet je eigenlijk, zo klein moeten we met elkaar daar doen.
Ik hoor je het woord preventie zeggen. Is dat misschien niet de kern ook van wat er nog anders of beter kan in de toekomst, door iets eerder al te kijken naar wat hebben mensen nodig dan pas als het misgaat? En dan gebruik ik ook even air quote.
Nou, daar zitten, ik benoem altijd, daar zitten 2 dingen, wil ik altijd benoemen. Ja, preventie is belangrijk. En daarbij wil ik gelijk het haakje altijd maken. Dat betekent dat we niet eerder in het systeem moeten komen met allerlei diagnoses, et cetera, zeg maar. Hè. Dus dat bedoel ik niet met preventie. Maar wat we bijvoorbeeld van onze speciaal onderwijsscholen ook in onze regio te horen krijgen, is dat grofweg ze aangeven, ja, de kinderen komen te laat bij ons binnen. Dan is er al zoveel gebeurd en hebben ze al zoveel meegemaakt. En ja, dan komen ze in groep 6, hè, ongeveer gemiddeld, hè, ik noem even een voorbeeld, komen ze bij ons binnen. En ja, dan moeten wij het maar zien recht te breien. Ik zeg het heel gechargeerd. Dus ook zij hebben gezegd, wat maakt nu dat we die basis of wat wij doen, hè, met onze kinderen, hoe we dat inregelen, niet al eerder mogen kunnen doen. Want dan voorkomen we, zeg maar, dat ze meemaken wat ze nu hebben meegemaakt. Dus ook daar zijn we samen aan het kijken. Wat betekent dat, hè, als je dit zegt? Wat kunnen we daarin betekenen? Betekent het dat we inderdaad de expertise van hun, de scholen, in de reguliere scholen in moeten doen? Juist ook in groep 1 en 2. Betekent het dat we voor sommige leerlingen in groep 1 al veel meer inderdaad zorg en onderwijs met elkaar moeten gaan combineren binnen een schoolse setting om te kijken wat is hier nodig? He, dus op een reguliere school, maar dan nou ja, he, de expertise van speciaal onderwijs en zorg bij elkaar te creëren. Dat zou zo kunnen zijn. Ook daar, we hebben het antwoord niet, maar we zien wel, en ook als we met gemeenten praten, dat als we niets doen, weten we dat de problematiek vaak verergert of meer wordt. En we zien dat preventie daarin een grote rol kan betekenen. Dus ja, preventie zeker. En dan altijd mijn haakje. Dat betekent dus niet dat we eerder moeten gaan labelen en dat stukje. Maar zeker kijken van wat is er nodig. Ja.
Ja. Nou, daar hebben we zijn langzaam een soort laddertje opgegaan, hè, van de leerling en de klas via de school naar het samenwerkingsverband. Ik hoor je gemeentes al noemen. En uiteindelijk komen we dan uit bij de positie van minister. En dan ga ik de vraag stellen die Wietse vaak stelt. Stel dat jij nou morgen minister van Onderwijs werd. Wat zou je dan, wat zou jij veranderen?
Nou, ik weet niet of ik gelijk iets zou willen veranderen. Maar ik zou vooral willen meegeven. Heet elkaar welkom. Durf out of the box te denken. Leer elkaar kennen. En ga samen met elkaar die weg op.
Ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor alle informatie en kennis over samenwerkingsverbanden die ik in ieder geval nog niet had. En ik hoop dat de luisteraar er ook een stuk wijzer van geworden is.
Ik hoop het ook. Ja, zeker. Dank je wel.
Want ik zit hier met Melchior en met Ria om tafel. En ik wil je vragen om je even voor te stellen. En dan ga ik eens bij Melchior beginnen.
Nou goed, ik ben Melchior. Ik ben ervaringsdeskundige. Met name op het gebied van thuiszitten en vastlopen in het onderwijs. Al op 12 plekken onderwijs gevolgd. Nooit echt mijn plekje kunnen vinden. En dat hoop ik bij anderen te voorkomen. Onder andere vanuit adviesraad Eigenwijsheid.
Nou hoi, ik ben Ria. Ik ben 57. Ik werk in Lelystad, ben verbonden aan de leerroute sinds een jaar of 3. Zolang bestaan wij ook. Wij proberen zo goed mogelijk passend onderwijs te bieden aan kinderen die vastgelopen zijn, al op de basisschool of in het regulier onderwijs. En de grootste groep heeft autisme of ADHD.
Kijk, en ik ga even bij Melchior beginnen, want we hebben het over inclusief onderwijs of passend onderwijs. Voor jou is het onderwijs, als ik hoor, 21 jaar oud, 12 onderwijsplekken mogen bezoeken. Het onderwijs niet echt passend geweest. Wat heb jij nou gemist of wat is er gebeurd waardoor dat niet passend bleek te zijn voor jou?
Voor het grootste deel is er bij mij helemaal geen onderwijs geweest. Dus of we het nou passend of inclusief noemen, het was er bij mij vaak helemaal niet. En dat begon echt al aan het begin van groep 3. Dat ik echt volledig vastliep. Met name omdat men mijn gedrag ingewikkeld vond. Dus echt, vanwege gedragsproblemen ben ik steeds weggestuurd.
En herken je dat, Ria? Zijn dat de leerlingen die bij jullie terechtkomen, hebben die zo'nzelfde soort verhaal als dat Melchior vertelt?
Ja, wij komen dat hier helaas veel tegen. Kinderen die ook daardoor hoog in de frustratiezone zitten, gewoon een afschuw hebben van school. Nooit een prettige ervaring opgedaan, nooit succeservaringen hebben beleefd. Voor die kinderen is school gewoon een kwelling.
Is school voor jou ook een kwelling geworden, Melchior?
Gelukkig lang niet altijd, maar heel vaak ook wel. En heb het soms ook echt als traumatisch ervaren. En het ging ook vaak echt niet goed. Zelfs ook in het speciaal onderwijs, dat ik op den duur op plekken terecht kwam. Waar het gewoon echt onveilig was. Juist omdat ze zo ingesteld waren op al dat lastige gedrag, dan word je daar ook op aangesproken. En ja, daardoor werd het soms juist heel onveilig. En werd ik gewoon door 2 of 3 mensen naar een of andere isoleerruimte gesleept. En dan ging daar de deur op slot. Ja, dat is een keertje, is dat heel heftig. Maar als dat dagelijks gebeurt, ja, dan kom je niet zomaar meer van die littekens af.
Ik denk dat voor veel van onze luisteraars dit ook heel erg ver weg voelt. Voor heel veel van onze luisteraars denk ik een hele bijzonder onderwerp om eens naar te kijken. We hebben de aflevering hebben het over inclusief onderwijs. Wat verstaan jullie eigenlijk onder inclusief onderwijs? En hoe kijken jullie eigenlijk tegen dat thema aan?
Nou, inclusief onderwijs vind ik moet geschikt zijn voor alle kinderen. Alle kinderen horen welkom te zijn. Hè? Je bent eigenlijk verplicht in Nederland om ieder kind onderwijs te bieden. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dus je hebt nu heel vaak dat kinderen gewoon opgegeven worden. Dat klinkt een beetje rot, dat wil ik niet zeggen. Want ik denk echt dat docenten, juffen, meesters ongelooflijk hard werken en ontzettend hun best doen. Maar ook tegen hun grenzen aanlopen van wat kan ik behappen en wat kan ik niet behappen. En als je dan te grote klassen hebt, te vol en altijd maar doelstellingen moet zien te halen. Want aan het einde moet je tot en met hoofdstuk 10 in het boek afgerond hebben. Dus die druk is er, de druk op cijfers. En ik denk dan dat je niet meer bezig bent met inclusief onderwijs. Dat je gewoon de grote maatstaf neerlegt. En dat het grote gros eraan kan voldoen. Soms tenenlopend, maar oké. Maar dat er ook een groep is die vergeten wordt, die doodongelukkig zit te zijn. Iedere dag weer.
Is dat een mooi woord om dit onder te vangen, Melchior? Dat je iedereen verwelkomd moet kunnen worden in het onderwijs als definitie van inclusief?
Ja, zeker. Zeker als we het hebben over het onderwijs als geheel en niet per se het schooltje op de hoek. Kijk, uiteindelijk maakt het mij niet uit waar leerlingen naar school gaan. Als het dichtbij kan, graag dichtbij. Maar ik ben al lang blij als er een plek is waar je je fijn voelt, waar je tot ontwikkelen komt. Dat is echt nu al niet vanzelfsprekend.
er is een groot probleem ook met dat onderwijs op afstand en de busjes die te laat komen en alles wat daaromheen speelt. Maar dat suggereert wel dat er een poging wordt gedaan om voor iedereen een plek te vinden, zelfs als mensen een uur met een busje moeten. Maar we organiseren dat in Nederland. Wat gaat daar dan nu mis op dit moment?
Nou, ik denk dat het niet zo makkelijk is als zeggen van, oh, je loopt vast in het regulier onderwijs, dus ga maar naar het speciaal onderwijs. Dat is lang niet altijd de oplossing. Daar wordt nu te makkelijk naar gegrepen. Voor sommigen is dat echt heel fijn. Ook voor mensen die nu inderdaad op hun tenen lopen in het regulier, kan dat juist een oplossing zijn. Maar er zijn nu ook heel veel mensen die te gemakkelijk naar het speciaal onderwijs worden gestuurd en daar vervolgens in dezelfde ellende terechtkomen, omdat daar ook de leerkracht met de handen in het haar zit en ook niet weet wat die met een leerling aan moet.
Wat zijn we op dit moment aan het doen en wat is eigenlijk beter? Moeten we ruimte maken voor iedereen op elke plek? Of moeten we zorgen dat er voor iedereen een plek is en daar mensen met gelijksoortige omstandigheden, problematieken bij elkaar zetten? Wat zou daarin beter werken? Hè? Dat inclusieve, meer overeenkomstig of het meer diverse, op elke school moet van alles kunnen rondlopen aan beperkingen, fysiek, lichamelijk, mentaal enzovoort.
Als ik die mag beantwoorden, weet je, wij zijn onderdeel van een heel grote scholengemeenschap. Er zitten 4000 kinderen hier op school. Als je ziet hoeveel kinderen wij doorverwezen krijgen uit het reguliere onderwijs, voortgezet onderwijs, dan schrik ik soms. Dan denk ik van, hoe kan dat dan? En vaak als je dan kijkt hier, je gaat werken met een kind, dan is er al uitval geweest. Bijvoorbeeld een kind heeft ooit zijn been gebroken gehad, of het hoeft niet eens zo spectaculair te zijn. En een kind heeft 6 weken lang op een perron gestaan en die trein van onderwijs is maar door gaan denderen. Nou, dan wordt het dus heel vaak niet in het regulier de tijd genomen om met zo'n kind een plan te gaan maken, een plan van aanpak. En wordt een kind vaak al weggeschoven. Nou, laat staan dat je het dan hebt over gedrag. En ik denk zoals hoe wij het doen hier, er is hier voor iedereen een plek. En we hebben kinderen met gedragsproblematiek. En als je dan hoort wat daar achter zit en je kan wel de goede hulp bieden en je hebt geduld en je kan gewoon ook in het rooster aanpassingen doen. Een kind zit de hele dag bij mij in de klas. Ik geef alle vakken. En ben ik heel goed in geschiedenis? Ja, dat is een hobby. Ben ik heel goed in Duits? Nou, wel minder. Maar ik heb wel heel veel hulp eromheen. En samen met de leerlingen kom ik ook heel ver.
Als ik hem even mag samenvatten naar ook de vraag die ik in het dilemma dat ik neerlegde, is het voor jou de diversiteit. Iedereen mag er zijn. En iedereen kan ook zijn bijdrage leveren. Ja. Dus met die diversiteit kunnen we meer doen in het reguliere onderwijs. Vat ik hem zo goed samen?
Ja, en ik denk dat je meer eisen zou mogen stellen aan het reguliere onderwijs.
Ik ga nog even naar Melchior. Ga ik jou hetzelfde dilemma voorleggen. Meer inclusief, dus meer plekjes waar iedereen binnen bepaalde bandbreedte past. Of meer diversiteit. Op elke plek moet er meer variatie mogelijk zijn. Waar gaat jouw voorkeur dan naar uit?
Dat vind ik lastig, omdat ik denk dat we het nu allebei niet echt doen. Nu is het toch heel vaak zo dat als het een beetje lastig wordt, dat er dan vooral wordt gekeken van, nou, je past hier niet, dus gaan we iets anders voor je zoeken. In plaats van dat er wordt gekeken van, waar ben je eigenlijk op je best? Waar kom je het best tot ontwikkelen? Zover zijn we gewoon nog niet. Ik denk dat dat is waar we naartoe moeten. Dat er echt per leerling gewoon gekeken wordt van, waar kom je nou tot leren? Wanneer voel jij je veilig? Wanneer voel je je gezien en gehoord? Want uiteindelijk gaat het daarom. En wanneer je je veilig voelt en je voelt je gezien en gehoord, dan is er ook helemaal geen noodzaak tot lastig gedrag en heel veel andere dingen. Die kun je dan ook met elkaar wel oplossen, maar dan moet je in contact staan.
En nou is de minister Wiesma is daar ook wel mee aan de slag gegaan. Die heeft de afgelopen week een brief naar de Kamer gestuurd, die ik niet volledig gelezen heb nog, maar ik heb wel er een stuk uitgehaald. De ambitie is in 2035 inclusief onderwijs neer te zetten met een sterke verbinding tussen onder meer onderwijs, zorgpartners en gemeenten, om maar even een zinnetje te citeren. En er zijn ook een paar actielijnen uitgezet. Het toerusten van scholen en personeel. Laagdrempelige hulp in en nabij de school. Het organiseren van een dekkend aanbod. En zo staan er nog een aantal ambities of een aantal actielijnen in. In 2035, dat het onderwijs echt inclusief is. Is dat een goed doel, haalbaar doel, mooi doel, Melchior? Hoe kijk je daar tegenaan, tegen de ambitie van de minister?
Ja, als we het hebben over echt het hele onderwijs, het hele spectrum aan mogelijkheden die er nu al zijn, En als dat als geheel inclusief is, dan kan ik daar denk ik niet op tegen zijn. Maar wat ik nu vaak hoor, is dat er dan wordt gezegd van, nou, we zetten een beetje extra zorg in op de scholen, in het onderwijs. Maar aan de andere kant van het speelveld doen we vaak niets. Dat zijn de leerlingen waarvan een reguliere klas gewoon echt nog veel te ver is. En ja, dan moet er ook een stukje onderwijs in de zorg. Voor de mensen die niet de hele week in de klas kunnen zitten, die gaan nu misschien naar een zorgboerderij. Die willen misschien best wel onderwijs volgen, maar die worden daarin op alle mogelijke manieren tegengehouden. Waarom kunnen we niet ook daar een stukje onderwijs brengen? Pas dan is het echt gelijkwaardig. En pas dan kun je ook echt niet alleen aan preventie doen, maar ook voor de mensen die nu eenmaal vastlopen, die zullen we altijd blijven houden. Ook die wil je opnieuw een kans kunnen bieden.
En zou dan afstandsonderwijs, zou dat een oplossing kunnen zijn? Of zie je ook nog andere oplossingen?
Dat kan een deel van een oplossing zijn. Soms kan het ook zijn gewoon samenwerking tussen bijvoorbeeld een zorgboerderij en een school. Nu is dat best wel moeilijk, omdat nou ja, al die geldstromen die zijn gewoon volledig gescheiden. En vaak ben je ook nog eens uitgeschreven uit het onderwijs als je naar zo'n zorgplek toe gaat. Dus er is vaak geen school in beeld. Zeker voor de mensen met een leerplichtontheffing. Dus daar moeten we eerst iets aan doen, voordat ze überhaupt in aanmerking komen voor onderwijs. Of dat nou afstandsonderwijs is, of een docent die een keertje langskomt, dat maakt niet uit.
Nou, dus, want dat is voor mij ook nieuw. Dus mijn leerlingen worden ook wel eens uitgeschreven en dan verdwijnen in die zin volledig uit beeld voor ons dus blijkbaar.
Ja, en dat is een enorm grote groep. En die komen gewoon nergens voor in aanmerking, zelfs al zouden ze het heel graag willen.
En Ria, gebeurt dat bij jullie ook, dat leerlingen in die zin bij jullie de school uitschuiven? Of zijn jullie dan zo'n laatste vangnet waarmee jullie die mensen nog net binnen weten te houden?
Nou, wij krijgen juist die mensen binnen.
Oh, oké. Okay.
Ik heb in mijn klas zitten 4 kinderen die allemaal een jaar niet naar school zijn geweest. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat je gewoon een heel jaar niet naar school bent geweest? Dat je niet bent gemist? Dat er weinig contact is gezocht? Dat je niet een aanbieding hebt gehad om op afstand lessen te volgen? Om in te loggen? Om... geen leraren aan de deur hebt gehad die vragen van, goh, hoe is het met je? Waarom lukt het niet? Nee, het wordt gewoon, op een gegeven moment kom je terecht. Hier dan bij de gemeente, bij een leerplichtambtenaar, die zegt van, goh meisje, hoe kan het nou dat je al een jaar niet naar school bent geweest? En dan zegt zo'n meisje van, ja, maar ja, ik word gepest op school en het is me te zwaar en het lukt niet. Oké, nou, dan gaan we langzaam een traject starten waar gaan kijken of het weer gaat lukken. Maar ze veranderen niets aan de omgeving. Er verandert verder niets. Dus zo'n meisje moet dan op een gegeven moment, terwijl ze al 2-3 maanden thuis zit, mag ze een halve dag per week weer die klas in. De kinderen kennen je niet meer. Die gaan allemaal tegen je zeggen, waar ben je? Wat stel jij je aan? En noem het maar op. Dus het wordt alleen maar meer onmogelijk gemaakt. En dan denk ik, moet je voorstellen dat je een jaar thuis zit. Hoeveel moed moet je wel niet hebben om weer te gaan starten? Als jij een jaar uit het ritme bent geweest en je bent alleen maar thuis geweest en je hebt dan niets gedaan, het is bijna onmogelijk om weer te gaan beginnen. En om dan weer te gaan beginnen in het regulier, nou, dat lukt je bijna niet.
Ik ga even een stapje maken, overal vast richting oplossingen. Dan komen er misschien nog wel meer problemen boven. Maar ik ga even een soort trapje lopen. Hey, we beginnen eens even in de klas, want ik sta elke dag in die klas. Wat kan ik nou als docent, hey, op mijn voortgezet onderwijsschool of bij Wietse op zijn basisschool, wat kunnen docenten nou doen om dat onderwijs morgen al een stukje inclusiever te maken en niet pas in 2035, zoals in de brief van de minister staat?
Nou ja, ik denk dat docenten over het algemeen al best wel heel veel doen. Soms gaat het ook echt om wie neemt er uiteindelijk de beslissingen. Maar ik denk dat er wel iets is wat kan. En dat is gewoon het in contact blijven. Stel nou dat iemand er een keer een hele week niet is. Ja, het staat je altijd vrij om gewoon eens een keer een mailtje te sturen met, hey, hoe gaat het eigenlijk met je? Kan ik iets voor je doen? Dat mag natuurlijk altijd, ook als een leerling er al een jaar niet is. Of zelfs als een leerling al uitgeschreven is. Dus niet verboden om af en toe even te vragen hoe het gaat. En dat kan echt helpend zijn als je het idee hebt van, zie je wel, niemand mist mij, ze geven niks om mij, dat je dan ineens denkt, goh, ze weten nog hoe ik heet.
Nee, dat is een hele concrete waar iedereen, denk ik, morgen wat mee kan. Ria, heb jij ook dat soort tips? Wat doen jullie in de klas? Want mensen komen dus, hoorde ik jou straks vertellen, van, komen vanuit verschillende plekken in het land kijken hoe jullie bij de leerroute in Lelystad aan de slag zijn. Wat laten jullie zien of wat nemen zij mee al van zo'n dag bezoek bij jullie?
Nou, ik denk dat opvalt dat wij ieder kind zien. En dat we ook ieder kind zijn gebreken accepteren. Maar ook ieders talent weer gebruiken. Dus we gaan er altijd van uit dat heb je achterstand, nou dan heb je dat niet voor niks. Dan komt dat ergens vandaan. En we kijken ook naar het positieve in het kind. En dat is heel vaak al heel lang geleden dat mensen dat zagen. Ik heb bijvoorbeeld een kind wat heel goed kan tekenen. Ik heb laatst gezegd, teken je toets. Dus hij moest een toets maken, aardrijkskunde. Ik zeg, kun jij de antwoord voor mij tekenen? En dat heeft hij gedaan en dat is prachtig geworden. En dan denk ik van ja, weet je, probeer dan ook zulke dingen gewoon op maat te maken per kind.
Volgens mij heeft elke klas van leerlingen die er de hele dag maar zitten te tekenen in de randen van hun schrift of in een blaadje. Maar ik zit ondertussen ook te denken, ja, ik heb klassen van 29, ik heb soms klassen van 32. Als daar iedereen in zijn eigen vorm een toets gaat beantwoorden, ja, dan loop ik daar wel ook tegen de grenzen van mijn systeem aan, waarbinnen ik het een en ander moet doen. En dus dan hoor ik jou, 12 kinderen, 17 kinderen, is toch, dat, ik denk dat die setting ook wel maakt dat je daar ook die aandacht kunt geven en dat dat dan misschien soms ook een betere plek is voor de ene leerling dan voor de ander.
Ik vind het altijd wel grappig dat een basisschoolleraar kan wel lesgeven op 28 verschillende niveaus. En zodra je in het regulier komt, is dat ineens allemaal heel moeilijk.
Nee, er is zeker meer mogelijk. Het lastige is wel, ik heb 200 leerlingen in totaal, hè, die ik in een week zie. En dan wordt het zien van die leerlingen, en ik ben mentor en ik ben coach van een aantal leerlingen. Ik ben coach van 15 leerlingen. Die spreek ik elke 2 weken. Dus daar heb ik veel intensiever contact mee. En daar zie ik ook wel veel van. Maar ik denk dat heel veel vakdocenten, en dan heb ik nog een vak dat je met Nederlands een aantal uur per week hebt. Dus dan vakken die 1 uur per week soms zo'n leerling maar zien. Ja, dan wordt het heel lastig om goed contact te houden. Dus daar, maar ik heb wel het idee dat wij als voortgezet onderwijs daar misschien nog wel het meest van kunnen leren. Dat wij ik denk dat we daar wel nog een flinke stap in te maken hebben.
Wim, ik denk dat je gelijk hebt. Want ik denk dat in het onderwijs in 40 jaar tijd haast niks veranderd is. En dat er wel gezocht mag worden ook naar oplossingen als een leerroute, als de zorgboerderij met koppeling van. Laten we gewoon iets meer proberen om inderdaad inclusief onderwijs te bieden aan iedereen.
Nou, we hebben het nu even over de klas gehad en de school gehad. En dat geldt natuurlijk vanuit die klas ook voor een schoolleiding. Maar als we dan, en daarna kom je bij een samenwerkingsverband terecht. Wat zou daar anders kunnen?
Ik kom best wel veel bij samenwerkingsverbanden over de vloer. En ik zie daar altijd wel hele, hele gemotiveerde mensen die echt wel iets willen doen voor leerlingen. Dat is het probleem niet. Maar de afstand tot die klas is best wel groot. Een samenwerkingsverband kan niet heel veel meer doen dan uiteindelijk een gesprek aangaan en soms nog even een zak geld tevoorschijn toveren. Maar uiteindelijk moet het niet daar gebeuren, maar juist in die klas. En dat maakt het soms gewoon onnodig ingewikkeld.
Maar bij hen was het zo van, hebben zij gaan met de ouders of met die leerlingen of met de school kijken, wat kunnen wij toevoegen aan het systeem zoals het daar nu is, om het voor die leerling beter te maken of voor de docent makkelijker te maken om die leerling te helpen. Is dat ook de praktijk die jij op veel plekken ziet? Want wat jij schetst lijkt nu daar wat van af te wijken.
Nou, ik weet niet of het daarvan afwijkt. Ik heb zeker zelf ook op die manier veel gesprekken gevoerd. En dan ga je inderdaad samen met elkaar om de tafel, vaak met allerlei mensen. Ik zat meestal wel met z'n 12 aan tafel, met een psycholoog erbij en noem het allemaal maar op. Dus het is ook best wel belastend, ook voor de leerling en de ouders. Soms zelfs best wel intimiderend. En ja, er zijn alleen maar mensen met goede intenties, maar niet iedereen kent die leerling even goed. En het is ook niet altijd even onafhankelijk. Het is niet altijd het doel van, we gaan nu die leerling helpen. Soms is het ook het doel van, hey, we willen niet te veel geld uitgeven. En zelfs al is er wel ruimte, je kunt het als leerling niet afdwingen. Dus je bent altijd afhankelijk van de relatie die je hebt met zo'n consulent van het samenwerkingsverband. Dat vind ik wel lastig. Je hebt als leerling heel weinig regie dan.
Ik zie Ria ook driftig knikken. Jij zult misschien vaker van dit soort verhalen hebben gehoord van leerlingen die bij jou binnenkomen.
Ja hoor, ja. Want dat zijn dan van die zogenaamde ronde tafelgesprekken. En dan zit dan iedereen bij. Ik heb hier wel eens een kind binnengekregen. Zei, ja, ik moet hier naartoe. En dan zeg ik, van wie moet dat dan? Ja, dat riepen ze toen allemaal. En nu moet ik hier naartoe. En wil je hier ook zijn? Nee, ik wil hier helemaal niet zijn. Dus we beginnen met 1-0 achterstand. Ik begrijp heel goed wat Melchior zegt. Als er dan, het zijn ook allemaal volwassenen vaak nog. Praten heel vaak over het kind heen. Praten vaak niet kindstaal. Dus die hebben het dan over hele andere ontwikkelingsaspecten waar jij denkt, nou, dit zit mij nou. Ik wil gewoon niet naar school, wil niet naar de juf.
En juist als je erbij mag zijn, dan heb je in ieder geval nog het idee van, oké, zo gaat het eraan toe, of je het nou kan volgen of niet. Maar ik hoor heel vaak dat leerlingen er juist niet bij mogen zijn. En dat vind ik eigenlijk nog erger. Want dan weet je, er wordt door allerlei mensen wordt er over mij gesproken. Ja. Ik mag er niet bij zijn. Ja, dat is soms nog veel, veel ingewikkelder.
Helemaal mee eens. Ik vind al bij een oudergesprek gewoon over een rapport waar allemaal zessen en zevens op staan, wil ik het kind er graag altijd al bij hebben.
Nou,
want dat gaat om jouw rapport en niet om dat van je ouders of dat van mij. Maar had ik vanochtend met haar het ook over hoe het vroeger was. Hè. Daarvoor had je de rugzakjes en kreeg het kind een rugzakje met geld mee om zorg of ondersteuning of hulp in te kopen. Was dat dan een beter systeem eigenlijk? Of is dit toch beter dan hoe het was?
Er wordt gekeken gewoon een kostenbatenverhaal van, nou, wat is het goedkoopst en wat past het beste en waar denken we redelijk te scoren. Als je ziet dat wij met de leerroute van ooit 3 jaar geleden begonnen met 10 kinderen. Bijna 4 jaar geleden. Nu 10 kinderen. We zitten nu op 140 en we moeten de poorten sluiten. Want het blijft maar doorkomen, blijft maar. En we hebben niet eens genoeg plek, niet genoeg mensen, niet genoeg zorg om dat nu te bedienen. Dat denk ik, ja, weet je, of je nou een rugzakkind dat noemt of niet. Het blijft gewoon in mijn ogen heel vaak leuren gewoon met kinderen. En dat vind ik gewoon wel heel erg.
Nou ja, ik zie wel een wezenlijk verschil met hoe het eerst was. Ik zal niet zo gauw zeggen het een was beter of slechter. Ik denk voor met name de ouders die best wel thuis waren in het systeem en best wel een beetje mondig waren, was het oude systeem echt beter. Want dan had je veel meer eigen regie, was je veel minder afhankelijk. Je hebt inderdaad een rugzakje en daarmee kun je het zelf grotendeels organiseren. Als je als ouder echt niet weet waar je in belandt, ja, dan is dat vaak gewoon veel te ingewikkeld, te complex. Dan kom je daar niet uit. Voor hen denk ik dat het nu beter georganiseerd is. Omdat je toch een aanspreekpunt hebt, iemand die je altijd kan bellen. Nou, dat helpt heel erg.
Ja, dat is altijd een soort spanningsveld. Hè, van hoe meer ruimte je geeft voor eigen regie, hoe lastiger het voor sommigen wordt. Maar als je die regie wegneemt, wordt het makkelijker misschien organisatorisch. Maar ik denk dat we dat spanningsveld op heel veel plekken in de samenleving zien. Dan ga ik even naar nog een niveautje hoger. Dan het samenwerkingsverband is een regio waarin allerlei scholen samenwerken. En dan kom je op een gegeven moment bij de politiek uit. En dan stel ik de vraag die Wietse normaal gesproken altijd stelt. En stel dat jij morgen minister zou zijn. Wat gaan we dan veranderen?
Nou, er is wat dat betreft een hele hoop werk te doen. Maar wij hebben daar vanuit adviesraad eigen wijsheid best wel wat ideeën over. We hebben een 11-puntenplan opgesteld. Dat zijn heel veel punten echt op beleidsniveau waaraan gewerkt moet worden. Ik zou daarmee beginnen. Alle 11 meteen implementeren.
Ik ga de rest linken in de show notes, dus mensen kunnen het 11-puntenplan dan vinden. Maar noem er eens 1 of 2, zodat we een beetje een beeld krijgen.
Ja, dat is bijvoorbeeld het leerrecht waar nu al veel aan gewerkt wordt. Dat je echt als leerling een afdwingbaar leerrecht hebt. Dat je nooit zonder onderwijs komt te zitten. Zelfs al heb je een leerplichtontheffing. Dat je er altijd ergens kunt aankloppen en dat er onderwijs wordt gevonden wat bij je past. Of dat nou in een school is, of dat dat thuis is, of op een zorgplek. Dat maakt niet uit, maar het moet er zijn en het moet afdwingbaar zijn. En niet afhankelijk van de goede bui van de persoon tegenover je.
Dan ga ik Ria ook eens even minister maken. Wat zou jij morgen aanpassen als jij minister van Onderwijs was?
Nou, dat is natuurlijk een vreselijk moeilijke klus. Ik snap ook wel waar de minister tegenaan loopt. Ik zou wel willen zorgen dat er meer maatwerk mogelijk is. En dat het onderwijs, het personeel, waar gewoon heel veel kennis zit, dat ook gewoon meer zou kunnen toepassen. En ik denk, klassen van 28, daar wordt geen kind gelukkig van. Dus de klassenverkleining, ja, daar zou ik ook mee beginnen. Maar ook het personeel anders opleiden.
Ik denk klassengrootte is zeker een probleem. Maar het is niet altijd, denk ik, dat de klassen te groot zijn. Het is vooral dat er verkeerd mee om wordt gegaan. Ik denk dat dat veel flexibeler mag. Soms kan het, denk ik, juist nuttig zijn om met veel grotere klassen te werken. En dat je bijvoorbeeld 1 docent hebt dan die een uitleg geeft en iemand anders die gewoon de hele tijd rondloopt, vragen beantwoordt, meekijkt, dan hoeft een grote klas niet per se veel drukker te zijn. Ik heb zelf in het speciaal onderwijs in hele kleine klassen gezeten, met 9 leerlingen met mij erbij. dat waren de drukste plekken waar ik ooit geweest ben. Dus het aantal zegt ook niet alles.
Dan ga ik hier afronden. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor al jullie praktijkervaring bij Leerroute Lelystad. Mensen mogen vast contact opnemen om bij jou te komen kijken.
Ja hoor, mag altijd. En,
Melchior, ook bedankt met al jouw ervaring. En voor de mensen die jou nog beter willen leren kennen, zal ik een linkje naar jouw podcast ook in de show notes zetten. Ik vind het een zeer aangrijpend verhaal. En ik ben heel blij dat jij nu je ervaring ook weer kunt inzetten voor anderen. Maar dank in ieder geval voor jullie bijdrage.
Bedankt dat we mochten komen.
Ja, graag gedaan.
En we hebben drie mensen nu gehoord over inclusief onderwijs. En wat voor mij wel de rode draad is. En ik denk ook een heel belangrijk advies aan ons allebei, Wietse, maar ook aan alle docenten die dit horen. Zorg dat mensen zich welkom voelen. En ga met elkaar op zoek naar plekken waar mensen welkom zijn. Verwelkom mensen en zorg dat ze in het onderwijssysteem een warme plek vinden om zich te ontwikkelen. En ik denk dat we daar met alles wat we geleerd en gehoord hebben, dat we daar mooi morgen en overmorgen weer mee aan de slag moeten kunnen. En hopelijk heb je daar ook een mooi boek bij gevonden. Want we gaan naar ons volgende item, de boekentip van Wietse. Heb jij een boek gevonden dat bij dit thema aansluit?
Ja, zeker. Niet heel direct, hè, van hoe los ik inclusief onderwijs op, zeg maar. Maar voor mij als bestuurder is natuurlijk de vraag van, wat moet er nou in de praktijk gebeuren om het elke dag een beetje inclusiever te maken, wil ik maar zeggen. En dat is best een uitdaging, hè, want ik kan wel een beleidsstuk achter mijn laptop typen, maar daar gaat geen kind beter van worden. Maar gelukkig heb ik een boek mee dat ons daarbij gaat helpen. En het boek is geschreven door Erik Koenen. Hij heeft heel veel... Het boek is geschreven door Erik Koenen. En het boek heet Samen Slim. En de ondertitel is Hoe collectieve intelligentie ons gaat redden. En dat is wat ik ook dagelijks maar probeer voor me te houden. Die praktijk en die grote groepen mensen, leerlingen, ouders, kinderen. En hoe gaan we dat systeem nou zo inrichten dat we daar ook de collectieve slimheid van benutten. Volgens Erik Koenen is een collectieve intelligentie de enige manier wat ons gaat redden. Het boek is heel leuk gelezen, heel leuk geschreven. Heel veel praktijkvoorbeelden. Het is in drie delen. Het eerste deel gaat over collectieve wijsheid. En daarin maakt hij eigenlijk korte metten met hoe we op dit moment over collectieve wijsheid denken. Namelijk in de zin van, je kent ze misschien wel, de kleuren, schemaatjes. Hè? De ene persoon is dan meer blauw en de andere is meer groen. En als je dan maar die kleuren bij elkaar zet, dan ben je zeg maar samen slim. Hij zegt, dat is veel te bazaal. Dat is veel te veel in een soort van Excel manier van denken neergezet. Deel 2 gaat over hoe dan wel. Dat is het creëren van een vrije ruimte en denkverstoringen. En dat wordt best ook een beetje filosofisch, hè? Want wat is dan vrijheid en wat is vrije denkruimte? Maar ook een stukje natuur komt erbij kijken. Je kent misschien wel de zwermen van spreeuwen, die ook heel collectief eigenlijk door de lucht gaan en een schouwspel laten zien. Maar daar zie je ook niet echt wie nou de leider is bijvoorbeeld, dus hoe werkt dat dan precies in de natuur? En misschien de mensen die de documentaire van Fantastic Fungi hebben gezien. Hoe ook netwerken van schimmels onder de grond samenwerken en elkaar boodschappen doorgeven. Dus hij probeert ook heel dicht bij de kern te blijven. En juist de kern van de natuur. En juist heel ver weg bij de Excel-werkelijkheid die we gemaakt hebben met elkaar. En in deel 3 komt eigenlijk een beetje de oplossing. Van hoe ziet dat er dan uit? En de samenvatting is eigenlijk van genius naar schemius. Waarbij genius staat voor de individuele slimmerik, zeg maar. En de schemius staat meer voor de gezamenlijkheid, hè, van de scène waarin je samenwerkt. Dat kan een straat, een wijk, een koffietent, een organisatie en hoe organiseer je dat dan? Met wat tegenzin geeft hij ook dan een aantal concrete ideeën over het inrichten van collectieve slimheid. Want aan de ene kant is het boek heel praktisch, hè, met hele concrete voorbeelden. Maar anderzijds, het is ook niet zo simpel als een kleurenschemaatje invullen en dan zijn we er wel. Dus het gaat echt om een andere manier van kijken en een andere manier van denken over hoe kom je nou tot collectieve intelligentie. En in die praktijkvoorbeelden geeft hij dan wel weer een aantal, wat je zou kunnen zeggen, usual suspects. Hè, zoals bouw vertrouwen op bij de start. Besteed tijd aan elkaars verhaal. Daar komt ook weer het stukje ontmoeten in terug wat we in de drie gesprekken gehoord hebben. Silence the leader, hè? De hiërarchie is killing voor een collectieve intelligentie. En zo zijn er nog een aantal van die ja, van de meer praktische handvatten die je kan toepassen. Maar ik raad je vooral aan om niet naar die bladzijde te slaan en dat dan als handvat te gebruiken. Maar vooral het hele boek door te werken en misschien zelfs wel 2 of 3 keer te lezen. Want op sommige stukken is het ook best ingewikkelde materie. Maar ik denk wel dat Erik een punt heeft als hij zegt, alleen collectieve intelligentie gaat ons redden. Hè? Niet ik alleen vanaf mijn bestuurstafel met een beleidstuk. Niet jij alleen, Wim, met jouw 30 kinderen in de klas. Maar hoe gaan we nu collectief de uitdaging aan? Dus zeker het lezen waard, ja.
Kijk, nou, een mooie boekentip. De link naar het boek staat ook in de show notes. Dus ga naar je lokale boekhandel en haal het daar. En ga lekker aan het lezen. En dan gaan we nu gelijk ook over weer naar onze laatste item. Ik heb met Amber gesproken over de resultaten van TeacherTap. En dit keer ging het over onderwijsangsten. En Wietse, ben jij ook ergens bang voor in het onderwijs?
Ja, ik heb natuurlijk best ook zo mijn eigen onderwijsovertuigingen. En dat gaat soms ook best, dat gaat niet zozeer over resultaten of dat soort zaken, maar gewoon het goede doen voor het kind, zal ik maar zeggen. En het kan, mijn grootste angst is dat wat ik voor mezelf bedacht heb in mijn hoofd, wat het goede voor het kind is, dat het uiteindelijk blijkt dat het niet het goede voor het kind is. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat hard te maken. Maar mijn angst is wel dat blijkt dat in al mijn overtuiging en al mijn passie en mijn intelligentie, zou ik ook willen zeggen, ik er toch naast blijkt te zitten. En dat lijkt me heel heftig om mee te maken. Ik weet ook niet of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, maar hoe overtuigd ben je van jezelf? En ik klop dat dan, wat ik vind en wat ik zeg. Ja,
ja, dat is een angst. Ik denk dat mooi aansluit ook bij wat er in de grafiekjes van Amber onder andere naar voren komt. Dat heel veel docenten, met name in het primair onderwijs, zijn van de resultaten vallen tegen. Hè, je doet van alles en ondertussen levert dat niet op of bereik je niet wat je wil. En dat sluit denk ik ook heel mooi aan bij wat we onder andere van Melchior hebben gehoord. Hè, heel veel docenten proberen het goede te doen. Maar toch is er een leerling die op 12 verschillende plekken niet zijn plekje in het onderwijs weet te vinden. Daar voel je, hè, zeker als je dan later zo'n verhaal terug hoort, kan me voorstellen dat je daar ook wel een bepaald gevoel bij krijgt als docent. Of van denkt van ja, had ik dat niet anders moeten doen? Ik denk dat een soort continu gevoel is dat heel veel docenten hebben. Het onderdeel TeacherTap. We gaan weer met Amber Walraven van de Radboud Universiteit in gesprek. Onze vaste luisteraars zullen dat inmiddels weten. En Amber, welkom ook weer aan jou. We gaan het hebben over angst. De onderwijsangsten hebben jullie naar gevraagd. En ik begin gelijk maar even heel persoonlijk. Heb jij ook een onderwijsangst?
Ik denk dat ik er meer heb zelfs. ik ben heel erg bekend met het, doe ik het wel goed genoeg? Ik kan heel erg terugkijken op een college dat ik dan denk, maar ik heb dat eigenlijk net niet helemaal goed uitgelegd. Of had ik nou wel iedereen mee? Dan weet ik niet of dat echt een angst is. Maar het kan me wel heel lang bezighouden.
Ja, dat is herkenbaar. Zeker als je slechte resultaten hebt, denk ik dat heel veel docenten gelijk denken, wat had ik anders moeten doen? Of wat heb ik verkeerd gedaan? Zal het soms ook, als de collega altijd beter scoort dan jij, dat kan ook liggen aan het soepeler nakijken van die collega. En dat ligt niet aan het feit dat jij het misschien slecht hebt uitgelegd. Dus, maar het is heel snel betrek je als docent dat wat er in de klas gebeurt op jezelf. En dat zien we in de blog terug die jullie daarover geschreven hebben.
Ja, zeker. We hadden een lijstje met verschillende angsten. Ik ben bang dat de resultaten van mijn klasse niet goed of goed genoeg zijn. Dat wordt toch wel door heel veel mensen aangevinkt. In het PO is dat zelfs 50% van de 575 deelnemers. En in het VO is dat 45% van de bijna 500 deelnemers. Eentje die ook hoog scoorde, is dat mensen ook bang zijn dat ze een burn-out krijgen. En daarnaast ook publiekelijk beschaamd worden door bijvoorbeeld een ouder voor slechte resultaten. Of überhaupt door een ouder omdat je een foutje maakt. Dat is eigenlijk de top 3 van angsten die veel voorkomt.
Die angsten rondom ouders die hoor ik in de school ook regelmatig. En dan is het ook, hoe gaat je schoolleiding daarmee om? Ik denk dat daar voor schoolleiding ook wel een hele grote rol ligt om die angst kleiner te maken.
Ja, dat denk ik ook. We hebben ook een open vraag gesteld. En die angst voor ouders zien we daar ook in terug. Dat men zegt, contact met ouders kan eigenlijk zo omslaan. Dat is best een stressfactor hoe ervaren je ook bent. Mensen die zeggen agressieve ouders, die misschien een verhaal komen halen. Maar daarnaast inderdaad ook de schoolleiding en hè, dat je je gesteund wil voelen. En die schoolleiding aan zich, los van of ze je steunen, maar die schoolleiding aan zich kan ook wel voor wat angsten zorgen. Want zo zeggen onze deelnemers ook, hè, angst zijn dat het management onvoorspelbare beslissingen neemt. Cijfers, regels en procedures die worden eigenlijk belangrijker dan de persoon in kwestie. En dat vinden ze ook een naar gevolg.
Uit ander onderzoek wel eens gehoord dat de belangrijkste reden voor mensen om te vertrekken bij een baan is soms is het salaris of een baankans, maar heel vaak is het ook een negatieve factor. Ik wil weg bij persoon X of bij omstandigheid Y. Ja, jullie hebben ook nog een soort kopje overige gemaakt, hè? Nog meer angsten wat het kopje. En daar zitten af en toe sommige hele herkenbare tussen. Mijn angst is dat ik, of ik het kan volhouden tot ik 67 ben, of ik ben bang voor de gevolgen van long COVID. Ik denk dat dat ook, ik denk dat elke school wel een collega heeft die of niet, of nauwelijks, of veel slechter kan werken. Ja, en ik zag eentje, die viel mij op, ook omdat hij natuurlijk, als het gebeurt, je heel erg raakt, dat een leerling komt te overlijden gedurende het schooljaar.
Dit zijn dan vaak mensen die bijvoorbeeld mentor zijn, en die te maken krijgen met leerlingen die mentaal niet helemaal goed in hun vel zitten, die suïcidale gedachten hebben. En dat komt dan ook soms voor. En dan is de angst, begreep ik van een deelnemer, dat nog een keer gebeurt, of dat je het mist. Of ook al misschien dat je het niet eerder hebt meegemaakt, maar dat je wel met die gedachten van leerlingen geconfronteerd wordt. En dat dan je angst is. Maar dat is ook onderwijs en de dingen die een rol spelen in het onderwijs en waar je mee geconfronteerd kunt worden.
Ik ga dan gelijk in, ik sta nu 15 jaar voor de klas, zit je ook terug te denken. En ja, het heeft toch altijd wel een hele grote impact. En de namen van die leerlingen, die weet je altijd nog, ook 15 jaar later. Terwijl heel veel andere leerlingen je op een gegeven moment toch, het hoofd past toch maar een maximaal aantal namen in blijkbaar. Toch een lastig beroep als het hele leven gewoon binnenkomt op je werk, hè?
Ja, lastig. Sommige mensen zeiden van ja, die angsten, is het echt zo, is het erg per se, hè, dat je angst hebt? Maar aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen, ja, angst is misschien een groot woord, maar als je geen angst hebt om bijvoorbeeld goede resultaten, dan ben je onverschillig. En dat hoort ook weer niet bij ons beroep. Dus het zit natuurlijk, die angsten zitten natuurlijk wel een beetje in ons beroep. En ik denk op het moment dat het echt je dagelijkse functioneren beïnvloedt, dat het dan iets is om heel goed naar te kijken. Maar een beetje angst, en dat zeiden mensen, sommige mensen ook in de open vraag, houdt je ook wel scherp.
Ik vond het in elk geval weer een heel interessant thema. Het blogje linken we ook weer in de show notes. Dus je kunt alle resultaten, en dat zijn er best wel veel, en ook al die uitspraken van collega's kun je zien. En kijk naar de mensen om je heen als je daar hulp bij nodig hebt, zou ik denken. Maand gaan we ook eens kijken hoe het met de overtuigingen zit. Want dan hebben we Thijs Rovers te gast, die natuurlijk met PO in actie samen met Jan van de Ven, die we in aflevering 2 spraken, heel actief mee begonnen zijn. Nu voorzitter is van de Algemene Onderwijsbond. Hij heeft goede en sterke onderwijsovertuigingen, maar jij ook, weet ik van jou, Wietse. Wordt dat een gesprek waarbij jullie elkaar snel gaan vinden?
Ja, kijk, uiteindelijk, ja, tuurlijk. Want uiteindelijk doe je het allemaal voor hetzelfde. Dat is namelijk het beste voor het kind. Dus die basis, daar ga je niet onderdoor met elkaar. Alleen ja, ook daar weer, hè, hoe geven we daar dan invulling aan? En wat vindt hij dan het goede om te doen vanuit zijn vakbondsdenken? Daar vind ik wel iets van, ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe we daar uitkomen met elkaar.
Ja, en ik wil het graag met hem over onderwijsvernieuwing hebben, want ik reageerde op een tweet van hem. Daar reageerde hij ietsje stekelig op en dat werd ook wat verkeerd geïnterpreteerd door allerlei mensen die het vervolgens voor mij begonnen op te nemen. Nou, dat werd een gedoe. Vervolgens liet hij ook nog een fles wijn vallen en uiteindelijk kwam er een uitnodiging voor de PicTio Onderwijs podcast. Dus dit hele verhaal gaan we volgende maand eens rustig bekijken en hoe we van flessen wijn komen tot onderwijsvernieuwing en tot de vakbond. En ik wens jullie allemaal een hele fijne maand toe. Luister de podcast, deel de podcast, voeg sterretjes toe, schrijf een recensie, want dan vinden nog meer mensen deze gesprekken. En Wietse, jou wens ik een hele fijne maand en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.